zegen. Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Vanmiddag om 14:45 hoop ik u weer voor te gaan. Volgende week zondag om 9:30 hoopt dominee K. Hoefnagel en om 14:45 dominee W.J. van Gent u voor te gaan. De collecte bij de uitgang is vandaag bestemd voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En volgende week zondag voor de aflossing op de aanbouw. Aanstaande donderdag hoopt de kerkraad te vergaderen om 7:15. Tevens is er aanstaande donderdag de afsluitavond van het catechisatieseizoen. Bij de uitgang kunnen alle leden een handreiking in ontvangst nemen aangaande de ontwikkelingen in ons kerkverband. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 103, vers 1 en vers 7. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En het zevende, geen vader sloeg met groter mededogen. Dus 1 en 7 van Psalm 103. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dus 32, vers 3. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën, alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. schriftlezing voor deze morgen vindt u in Johannes 21. We lezen de eerste 14 versen. Johannes 21 vanaf vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. De tekst voor de prediking vormen de eerste 8 versen van dit gedeelte, Johannes 21, vers 1 tot en met 8. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. Groot en heerlijk God in de hemel. We hebben het zojuist gezongen, och of nu, al wat in mij is, hem prees, met alle krachten, dat we uw naam zouden verheffen, zo groot en zo heilig te achten. Dat bent u waard, Heere. Dat bent u waard, juist ook dat uw gemeente uw naam omhoog heft. En dat u geëerd wordt door uw gemeente, door uw kerk. U brengt ons daartoe ook samen om uw lof te verheffen. U hebt ons op deze morgen samengebracht in uw huis. Maar Heere, wie kan u ooit naar waarde eren en loven? Wij moeten belijden dat wij tegen u gezondigd hebben. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. En toch bent u het waard. En wat rijk, Heere, als het ons verlangen is geworden om u te bedoelen, om u te eren, om voor u te leven. En dan toch die gebreken, de zonde, de schuld, dat onze eigen naam ons nog zo dierbaar is. Vergeef ons al onze zonden, Heere. En we zeggen u nou ootmoedig dank dat u ons hier brengt in uw huis en dat we het aan het begin van de dienst ook mochten horen. Genade zij u en vrede. En Heere, de woorden in uw huis zijn niet alleen maar woorden. Uw woord is een kracht van God tot zaligheid. Uw woord is geladen met de schatten en gaven die u schenkt. Heere, we bidden ootmoedig of u ook vanmorgen wil uitdelen van die schatten en van die gaven. We bidden, Heere, of er plaats voor mag zijn, wilt u er plaats voor maken, dat wij om uw schatten, om uw gaven verlegen zullen zijn en worden. Ja, ook meer en meer. Wilt u ons onze nood en onmacht laten zien? Onze gebreken, onze zonden. Opdat we niet alleen uw schatten en gaven, de vergeving van de zonde zouden begeren, maar bovenal uzelf. U bent het toch, Heere, die na Pasen elke keer weer uw kerk opzocht, uw kinderen, uw discipelen, zij die om u verlegen waren, zij die u misten en die konden missen. Heere, wil ons ook deze morgen opzoeken. In uw genade, en geef het, Heere, dat we aan het eind van de diensten tegen elkaar mogen zeggen, ja, meer nog, dat we tegen u mogen zeggen, u was het die aan de oever van ons leven stond, in de prediking, als de Heere, bij wie uitkomsten waren, voor alles. Heere, we bidden om uw ontferming, om uw genade, om de vergeving van zonde, om de zekerheid van het heil, om troost en hulp. U weet wat van uw maaksel is te wachten. We zongen het zojuist. Zwak van moed, klein van krachten en nog zoveel meer, Heere. We zijn gebrekkig en er kan zoveel zijn wat ons neerdrukt. Wat ons verdriet geeft. Pijnlijke dingen uit het verleden. Die in het heden nog zeer doen. Wonden die geslagen zijn. Die zeer doen. En nooit echt dicht gegaan zijn. We bidden, Heere, om uw ontferming. Wilt u, als die grote heelmeester, nabij zijn. En mag uw genade ons genoeg zijn, ook als het hier op aarde niet beter wordt, als de problemen niet opgelost worden, als de ziekte niet bestreden kan worden, de pijn niet weggaat. Heere, mag uw genade er dan zijn, omdat we getroost mogen leven door u, opdat we ook eenmaal zalig mogen sterven. Maar we bidden, Heere, ook of u dat herstel, kon het zijn, nog wil geven. Of u middelen wil zegenen, nieuwe krachten wil schenken, licht in het donker. Zegen middelen, medicijnen, gesprekken, therapie, wat we ook allemaal kunnen ontvangen, uit uw hand onderzoeken. Wees met ons, Heere, als de ouderdom daar is. Als de gebreken meer worden. Als we niet meer kunnen komen naar uw huis. En we missen het. Als we verlegen zijn om een woord van u. We bidden voor de kinderen in de kerk. Heere, wilt u ook de kinderen helpen bij het luisteren. En geef, Heere, dat ze maar grote gedachten van u mogen hebben en krijgen. Goede gedachten. En dat de kinderen het mogen zien bij de vaders en de moeders en de opa's en de oma's. Dat u een goede koning bent. Dat u dienenswaardig bent. Dat het dienen van u, het vrezen van u het allerhoogst is en het eeuwig goed. En dat zo onze kinderen en jongeren op mogen groeien met de schriften. Heere, we bidden voor de allerkleinste kinderen, het ongeboren leven, kinderen die niet naar de kerk kunnen vanwege het feit dat ze nog maar heel klein zijn. We bidden voor hen die de kinderzegen missen. Heere, schenk uw ontferming. U aanschouwt, Heere, alle moeite en het verdriet. Ook rouw vanwege verliezen die er zijn geweest en nog. Verliezen van op allerlei mogelijke manieren. Maar ook van geliefden en dierbaren. Heere, mogen we het in uw hand geven. Al die gevoelens. Maar onze zonden en zorgen daarbij. Ja, Heere, zo zijn onze ogen op u. We bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Of u het werk van de boze wil afbreken. Zegent u daartoe het werk van zending en evangelisatie. Maar ontferm u in het bijzonder ook over die christenen die vanmorgen niet samen kunnen komen in alle rust. Vanwege gevaar dat dreigt. Vanwege vervolging of vanwege de afstand die afgelegd moet worden. Wat zijn we bevoorrecht, Heren. Wat zijn we bevoorrecht dat we zomaar naar de kerk kunnen. En dat we zomaar een Bijbel hebben. En dat we daarin kunnen lezen in onze eigen taal. Dat het woord wordt uitgelegd. Dat niemand onze strobreed in de weg ligt. Ja, Heren. Zomaar. Onverdiend. Ja, door u. Dus toch niet zomaar. U moest ervoor bloeden. En voor verloren gaan aan het kruis. Heren, mogen we die zegeningen op waarde schatten. En die belemmeringen die er in ons hart kunnen zijn, neem ze weg. Zegen de gemeente, allen die een taak hebben deze morgen. Verheerlijk uw grote naam, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente. We gaan samen zingen. Psalm 8, vers 1, 8 en 9. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, wat vogelen door de ruime luchtkring zweven, wat vissen er in stroom en beken leven. En Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw naam, uw grote naam, geprezen. Dus 1, 8 en 9 van Psalm 8 gaan we samen zingen. Psalm 73, vers 13 zingen we als antwoord op de preek. Gemeente, soms dan heb je dat op een donkere en bewolkte dag de zon ineens doorbreekt. Dat de wolken zich uiteens scheuren en ja, daar is hij dan, de zon. Zoiets gebeurt ook in Johannes 21. Het is donker. Donker voor de discipelen. De zon schijnt wel, maar ze zien hem niet. Maar ineens daar is hij. De zon, de Heere Jezus. Na zijn opstanding is het met de Heer Jezus eigenlijk net als met de zon. Hij is er wel steeds, maar de discipelen zien hem niet altijd. En toch zo af en toe verschijnt hij. Dan voelen ze zijn warmte. Dan horen ze zijn stralend onderwijs. Hij verschijnt, hij openbaart zichzelf, staat er dan. Hij verschijnt, net als de zon. Nou, daar gaat het over vanmorgen. En we hopen en we bidden dat wij hem ook mogen zien. Onder de preek. Met de ogen van ons hart. Dat de Heere Jezus zich openbaart aan u en aan jou. De Heer Jezus openbaart zich aan de zee van Tiberias, dat is het thema. De Heer Jezus openbaart zich aan de zee van Tiberias. We letten allereerst op de lege netten. En ja, dan is hij net als de zon nog achter de wolken, kun je zeggen. We letten vervolgens op een ontdekkende vraag. Hebben jullie ook wat gevangen? Nou, dan verschijnt hij eigenlijk al, hij staat op de oever, maar ze weten nog niet dat hij het is. Een ontdekkende vraag. En in de derde plaats, een wonderlijke vondst. Geen vangst, maar vondst. Dus dat is het derde. Dus de Heer Jezus openbaart zich aan de zee van Tiberias, lege netten. Een ontdekkende vraag en een wonderlijke vondst. Ja, gemeente, daar zitten ze dan. 7 discipelen van de Heer Jezus. Ze zijn naar Galilea gegaan, want dat had de Heer Jezus tegen hen gezegd. Ik ga jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie mij zien. Matteüs 28, vers 10. Hij moet er dus al zijn. Want hij gaat ons voor. Zo horen we Nathanael zeggen. Zo stellen we ons dat voor. Inderdaad, antwoordt Jacobus. Maar waar is hij dan? Misschien zijn de discipelen wel in het huis van Petrus. Petrus woonde in Capernaum. Aan de zee van Tiberias. Het zou goed kunnen. Wat eten we morgen? Petrus, vraagt zijn vrouw aan hem. Ja, wat eten we morgen? Hebben we nog wel geld om eten te kopen? De vrouw van Petrus kijkt bedenkelijk. Natuurlijk, dit staat niet in de Bijbel. Maar wellicht. Wellicht dat iets dergelijks de aanleiding is geweest voor de opmerking van Petrus, ik ga vissen. Ja, hoezo vissen? Toen Jezus jou riep, Petrus, toen heb jij je schip en je netten achtergelaten. Jij zou toch mensenvanger worden? Jawel, jawel. Maar wanneer dan en hoe dan? We wachten hier op de Heer Jezus. En hij komt maar niet. En intussen kijkt Petrus uit het raam en hij ziet zijn vroegere collega's het water opvaren met hun scheepje. Wat zou jij doen? Ja, wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op de Heere. Zouden ze niet net als de discipelen naar hemelvaart moeten gaan bidden met z'n zevenen? Toen baden ze om de beloofde komst van de Heilige Geest in Jeruzalem. Zouden ze dan nu ook niet moeten gaan bidden om de beloofde komst van de Heer Jezus? Handen vouwen bij de belofte. Ik ga u voor naar Galilea, daar zullen jullie mij zien. Dat moeten we toch doen, hè, met de belofte. Daar mogen we onze handen bij vouwen. Met verwachting. Heren, vertoon uzelf, u hebt het toch gezegd. Maar dat doen ze niet, zo lijkt. Was het dus verkeerd om te gaan vissen? Ledigheid is ook des duivels oorkussen, nietwaar? Ik heb even gedacht, als de discipelen vandaag nou geleefd zouden hebben, zouden ze dan allemaal in dat huisje van Petrus zo gezeten hebben? Op een telefoon. Terwijl ze aan het wachten waren. Misschien vind je dat een hele vreemde gedachte. Dat is het misschien ook wel. Maar hoeveel mensen doen dat niet als ze moeten wachten? Dan kun je toch maar beter gaan vissen, nietwaar? Als je lang moet wachten. En in de wachtkamer bij de tandarts iets lezen. Of bij de dokter. Gewoon lezen. Of gewoon om je heen kijken. Praatje maken met iemand. Het zou best kunnen dat die discipelen ook echt wel eten nodig hadden. En dat het niet vanwege verveling was of vanwege ongeloof. Ze gaan er immers ook niet overdag op uit. Voor een beetje ontspanning. Nee, ze gaan er 's nachts op uit. Ze geven een nachtrust ervoor op. Het is niet de bedoeling om een paar visjes te vangen of om eventjes te varen en voor het plezier dan ook nog even het net uit te werpen. Nee, het gaat ze om vangst, om een grote vangst. Als ze die 's nachts kunnen vangen, kunnen ze die 's morgens vroeg aan de markt brengen waar de vis verkocht kan worden. En van dat inkomen kunnen ze leven. Ja, uit Handelingen 3 weten we, 3 vers 6, dat de discipelen zelf geen zilver bezitten en geen goud. De penningmeester van de discipelen was weg, Judas, gestorven. En het geld, de rijke vrouwen die hen zo af en toe wat toestopten, je leest daarover in Lucas 8 vers 3. Waar waren zij? Ze hadden ook inkomen nodig. Ik ga vissen, zegt Petrus. En wij gaan met je mee, zeggen ze, alle 6. Wat doe je dan als je gaat vissen? Misschien zijn er wel jongeren of ouderen die ook wel eens gaan vissen. Waar ga je dat doen? Nou, op een plek waar je de meeste kans hebt, nietwaar? Waar de beste plek is. Je hebt misschien wel een voerplek gemaakt en je neemt je uitrusting mee, je spullen, goed aas, zodat je de meeste kans hebt op vis, op veel of op die ene grote die je op het oog hebt. Nou, zo doen ook de discipelen. Ze varen uit op de beste tijd, in de nacht. En ze zoeken het beste plekje op. Daar kunnen we wel van op aan. Petrus die weet dat nog wel. En misschien heeft hij nog wel even geïnformeerd bij zijn vroegere collega's. Dus daar ga je eerst naartoe. En het net wordt nog even nagekeken. Op gaten en op scheuren en overboord. Moest je wachten. Helemaal niks. Niks. Ophalen maar weer. Verderop proberen. Helemaal niks. Er zit leven genoeg in het water, maar toch, wat is dat? En in die nacht vingen zij niets. Heel die nacht, vanaf het moment dat het begon te schemeren, dat het donker werd, tot het moment dat het weer een beetje begon te lichten aan de horizon boven de heuvels, niks, geen enkel minivisje. Nou, hoe voelt dat? Als je gewoon voor je hobby vist, op het Braassemermeer of... En je vangt niets. Nou ja, dat is niet fijn, al ben je heerlijk bezig in de natuur, toch? En dat is ook iets heel moois. Maar als je ervan moet leven... En je bent echt een ervaren visser, je bent een van de besten en je vangt niks. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Ik bereik helemaal niks. Ik ben nog even ver als toen ik begon. Misschien herken je dat wel. Als het gaat om vissen of als het gaat om andere dingen. Lukt allemaal niet. En het gaat allemaal zo moeizaam. Dat kan op heel veel manieren zijn. Geen vooruitgang voor je gevoel. In dat traject met een psycholoog. Of in je huwelijk. Of op je werk. Lukt gewoon niet. Gewoon in je hoofd. Het wordt niet beter. Dat kan. En het wordt ook niet altijd beter trouwens hier. Soms moet je met de moeite blijven tobben. Achter de Heer aan. Het kan ook zo zijn in je ambt. Toen je gekozen werd, dacht je, ja. Ik ambtsdrager? Hoe kan dat nou? Als je op jezelf ziet. En na zoveel jaar ervaring. Denk je het nog steeds. Ik ambtsdrager. In het geestelijk leven. Misschien bidt u uw leven lang wel om bekering. Het gebeurt maar niet. Belijdenis gedaan. Maar is er vooruitgang? Je ziet steeds meer gebreken, steeds meer zonden. En dan kun je zomaar gaan vissen, hè, in je eigen hart. Om te zien, ja, wat leeft er nou voor God? Voel ik wat? Merk ik wat? Werkt God in mij? Zwemt er wat? Misschien wel in een voorbereidingsweek. Of als er weer huisbezoek komt. En hoe meer je speurt. Hoe meer teleurstelling. En in die nacht vingen zij, de discipelen, niets. En hoe kan dat? Het antwoord lezen we in vers 1. En in vers 14. Jezus openbaart zich. Ook in het feit dat het net leeg blijft. Jezus laat zien wie hij is. En daarvoor laat hij dat net leeg. Daarvoor laat hij ze tobben. Daarvoor laat hij die discipelen tegen hun eigen vruchteloos pogen aanlopen. Dat doet hij die daar op de oever staat. Hij die er al was. Hij die hun voorgegaan was naar Galilea. Voordat de discipelen er waren, was hij er al. Hij zag ze uitvaren. Hij zag ze vissen. En hij weet precies dat de vissen links en rechts om het net heen zwemmen. Hij weet het niet alleen. Hij doet dat zelf. Met Psalm 8 vers 8 hebben we dat gezongen immers. Dat hij zijn hoog bevel aan de vissen van de zee meedeelt. Vissen, niet in dat net zwemmen. Bij dat bootje met die 7 mannen aan boord. En dan doen de vissen het ook niet. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Niets is voor hem onmogelijk. Jezus zorgt voor het lege net. En intussen staat hij op de oever. En weet hij het allemaal van dat geploeter. En hoort hij die teleurstellende opmerkingen. Niks. Weer niks. Hoe kan het toch? Was Jezus er maar. Hij hoort het. Hij hoort het. Ook als dat vandaag gezucht wordt. Hij is als de zon die schijnt. Al is het achter de wolken. Maar hij is niet afwezig. Al houdt hij zich afzijdig. Hij kan op de oever van jouw leven staan. Aan de oever van jouw vruchteloos pogen en proberen. Zonder dat jij het weet, beseft, gelooft dat hij er is. Hij ziet jou. Hij weet ook van jouw lege net. Van je gezwoeg en getop. Hard werken, geen vooruitgang. Die ervaren vissers die het zo goed weten. Hij ziet hun lege maag en hun lege portemonnee. Ook vandaag. Hij weet van al uw gebreken. De aardse, lichamelijke, geestelijke. Ook dat. Nog geen zekerheid. O, die zonde. Nog niet weg. Ik ellendig mens. Wanneer houdt het toch eens op? Wanneer wordt het toch eens beter? En hoewel hij opgestaan is en goddelijke heerlijkheid bezit, is hij mens en blijft hij mens en is hij met ontferming bewogen. Ik las ergens, hoe hoger hij rees, hoe groter en dieper en volmaakter zijn mededogen. Te midden van zijn eigen glorie ziet hij hun armoe. En die van u en jou. En het laat de Heer Jezus niet onberoerd. Raakt het u, het raakt ook hem. En dan stelt hij die ontdekkende vraag. Kinderkens, zo klinkt het van de kant. Hebben jullie niet wat toespijs? Iets voor bij het brood? Wat vis? Kinderkens, dat klinkt heel vertrouwd. Als hij dat zegt. En toch. Het dringt niet door. Hij blijft nog verborgen voor hen. Ze zijn het zich niet bewust wie hij is en dat hij het is. Misschien ook wel omdat ze over zijn vraag struikelen. Hebben jullie wat gevangen? Niet een visruim vol, maar een klein beetje. Dat is een gevoelige vraag. Een gevoelige vraag. Stel je voor, jij zit te vissen. Je doet enorm je best. Je hebt heel veel spullen en alles ziet er professioneel uit. En dan komt een man langs. Je hebt zeker nog niks gevangen, jij. Dat is niet fijn. Dat is gevoelig. Of een klein jongetje. Je hebt zeker niks gevangen, meneer. Zo mag je die zin trouwens ook vertalen. Zeker niks gevangen. Of, hebben jullie nog wat kleintjes gevangen? Toespijs. Waarom vraagt de Heer Jezus dat op deze manier? Hij weet het toch, dat ze niks gevangen hebben? Zeker. Toch vraagt hij het. Hij weet hoe het met u en met jou is, met mij. Hoe arm we zijn van nature. Zondig, schuldig, onrein. En toch vraagt hij het. Heb je wat? Vertel het eens aan mij. Opdat we voor de dag zouden komen met onze armoe. Daartoe nodigt hij uit. Doe je dat ook? Ga jij wel eens met je armoe naar de Heere? Met alles wat je bezet houdt en bezighoudt. Stort voor hem uit je ganse hart. Moeite, zorg, nood. Hij wil het horen uit uw mond, uit jouw mond. Al is het met horten en stoten. Het is een uitnodigende vraag. Kom maar voor de dag. En een ontdekkende vraag. Je hebt zeker niks. Nee, Heer. Ik heb niets, o Heer, dan mijn zonde. Gedenk ze niet meer. Waarom doet de Heer Jezus dat zo? Hij kon toch een uur geleden ook die opdracht gegeven hebben aan de vissen. Voordat hij die pijnlijke vraag stelde. Nou, zwem nu maar in het net. Ja, wat dan? Wat zou er dan gebeurd zijn? Nou, dan zouden ze tegen elkaar gezegd hebben. Nou, we hebben toch nog geluk. Het is toch nog een goede nacht geworden. Kijk maar in het net. Of, ja, ik begon te twijfelen aan jouw visserskunst, Petrus. Maar die laatste trek met dat net, die laatste poging, heeft alles goed gemaakt. Je kunt het nog, je bent het niet verleerd. Snap je waarom de Heer het zo doet? Hij wil ze leren dat ze echt in zichzelf niets kunnen en hebben. Zonder mij kunt gij niets doen. Geen visje vangen. Ook niet op het laatste nippertje. Hij wil ze leren dat zij zichzelf ook niet in het leven kunnen houden. Met hun geploeter. En dat moeten ze uitspreken. Onder ogen zien en uitspreken. Erkennen. Belijden. Dat hoort ook bij dat zichzelf openbaren. Hè? Want daar gaat het over in heel dit gedeelte. Hij openbaart zich. Plaats maken voor die openbaring. Plaats maken voor zichzelf. Zodat wij leren dat wij niets hebben om van te leven. Dat wij onszelf niet kunnen voorzien. Het is de Heere die alles moet geven. Kracht, hulp, inkomsten, goede cijfers op school. Moed voor elke dag om het kruis te dragen. Kracht en genade om het ambtelijk werk te verrichten. Alles. Deze geschiedenis wordt ook wel toegepast op het werk dat die apostelen, die discipelen, straks zouden gaan doen. Dat is te begrijpen, gemeente, want het is ongeveer op dezelfde plek, daar aan die oever van het meer, waar het klonk uit Jezus' mond, 3 jaar terug, volg mij na en ik zal maken dat gij vissers van mensen zult worden. En vervolgens, kort daarna, die wonderlijke visvangst, Johannes 5. En toen zei Jezus opnieuw, ongeveer op diezelfde plek, van nu af aan zullen jullie mensen vangen. En straks wordt Petrus daar ook weer op gewezen. Hoed mijn schapen, Petrus, wijd mijn lammeren. Dus in dat opzicht zou je de lijn naar het ambt kunnen trekken, waarbij wij ten diepste allemaal ambtsdrager zijn. Zijn naam verbreiden, eren. Maar hoeveel vis heb je nou gevangen? Op huisbezoek? Of tijdens de prediking van het woord? Hoeveel jongeren zijn er tot de Heere Jezus gebracht? Hoeveel ouderen? Je bent toch visser van mensen als het om je opvoeding gaat? Ja, wat heeft het opgebracht, de opvoeding van uw kinderen, in de vreze des Heren? Vangst voor de Heren, kinderen voor de Heren, hier zijn ze, Heren. Lege handen, lege netten. Ik kan het niet, Heren. Misschien ben je er wel pijnlijk achter gekomen. Ook in het geestelijk leven. Hebben wij iets om van te leven? Volmaakte heiligheid. Gerechtigheid. Volmaakte liefde voor en toewijding aan de Heere. Dat is nodig, gemeente, om te kunnen leven. met een hoofdletter. Om te kunnen leven, om zalig te worden. Heb je iets? Kijk eens in dat visruim van jouw eigen leven. Lege handen. Bezoedeld. Het stinkt daar. De walm van de zonde rijst omhoog. Het kleingeloof, het ongeloof. Zie mij voor u staan, zondig, onrein. Ik kan voor u niet bestaan. Ken je die belijdenis? Ben je ermee voor de dag gekomen bij de Heer? Zonder u echt niets. Alleen maar zon. En dan alles te vergeefs. Ik heb u niets te bieden. En dan dat antwoord. Dat antwoord. Vanaf dat bootje. Naar de heren op het strand. Die ze nog niet kennen. Wij mogen dat antwoord ook geven aan zijn voeten. Nee. Helemaal niets. En dan. Christus, hij openbaart zich aan de zee van Tiberias. Lege netten, ontdekkende vraag. Maar dan ook die wonderlijke vondst. In vers 6 lezen we. En hij zeide tot hen. Ze zijn dus nog in dat scheepje. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Onbegrijpelijk is het. Het zijn ervaren vissers. Ze doen het helemaal volgens het boekje. Ze doen het in de nacht op de beste stekken met het beste net en met de beste kennis en kunde. Ze doen het allemaal goed. En dan die vreemdeling. Met wat vreemd advies. Terwijl de morgen alweer gekomen is. En de vangstkansen aan het afnemen zijn. Maar ze volgen het advies op. Waarom? Dat staat er niet. Baat het niet en schaadt het niet. Zouden ze dat gedacht hebben? Eerder denk ik, gemeente, dat het woord van die meester, van die Heere met macht is. En met gezag. Hij spreekt. En zij gehoorzamen. En dan gaat het net. Hou jij hem daar vast, Thomas? Ik heb hem hier, overboord weer. En het duurt niet lang of ze voelen dat touw trillen. En het gaat maar door, en het gaat maar door. Wat gebeurt hier? Het net zwemt vol. Eerst stopten ze op de eigen manier, op de manier waarvan ze dachten, ja, zo moet het. Totdat ze het op de manier van de Heere gingen doen. En het net aan de andere kant gooide. En dat blijkt te helpen. Dat brengt zegen. Wat betekent dat nou? Nou, bij alle dingen waarvan jij denkt en waarvan jij moet zeggen, ik boek echt geen vorderingen. Kan het zijn dat je het nog op je eigen manier doet? Op de manier waarvan je dacht dat het zo moest en waarvan je dacht dat het zo hoorde. En misschien wel waarvan je meende dat het je altijd zo voorgehouden was. En dat je daar alleen oog voor hebt. De vrouwen op de paasmorgen. Ze zochten de levende. Maar die vonden ze niet. Zolang ze de levende bij de doden zochten. En dat is echt zo menselijk. Dat vind je niet. Gooi het net uit aan de andere kant, zei Jezus. Welke kant is dat? Nou, dat is de andere kant van de jouwe. Dat is niet jouw kant, maar dat is de kant van de Heere. Ken Hem in al je wegen. En steun niet op je eigen verstand. Erken je eigen onmacht en beleid het ook naar God toe, naar mensen toe. Je tekort. Ja, onmacht is schuld. Onmacht is schuld, weet u dat? 80 jaar misschien. elke keer gebeden om bekering en nog steeds niks gebeurd. Dat is schuld, gemeente. En erken die nood. Erken het dan aan de voeten van de Heer. Het net aan de andere kant uitgooien. Dat is je handen vouwen. En je lege handen laten zien. Die handen die alleen maar stuk kunnen maken. Heer, ik red het niet zonder u. Persoonlijk niet, maar ik kan niet zonder u. Ik red het niet met mijn preek. En ik red het niet met mijn bezoek. En ik red het niet met die Bijbelvertelling op de zondagsschool. En we redden het niet met de kerk. Heren, red u ons. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst. Wat brengt Christus naar een kerk? En houdt hem daar. Het gebed. En dan, luister, gooi het net aan de andere kant, zegt hij. En hij staat op de oever van je leven, ook vanmorgen. Gooi het net niet uit in het water van je eigen hart. Er zwemt geen vis. Je beleving en ervaring en bevinding. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat moeten we allemaal leren. Wat dan? Wie blijft er over? Jezus. Alleen. Niet mijn werk. Niet mijn werk. Maar zijn werk. Ga naar hem. Niet met wat je hebt. Maar met wat je mist. En val voor zijn woord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus dat net uitgooien, niet in je eigen hart, niet in je eigen bidden, zelfs dat niet. Maar in het woord van Gods belofte, dat. Dat is die andere kant. Hij openbaart zich immers in zijn woord en in de weg van de gehoorzaamheid aan het woord. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. In die weg. In de weg van dat komen met die moeite, met die last, met die zwaarte. Kom met je honger, met je leegheid en met alles wat je mist. En je zult verzadigd worden. Je hoeft het zelf niet te kunnen. Het is volbracht, zo klonk het op Golgotha. En daar mag een arme van leven. En zo worden armen bij hem met goederen verzadigd. En hongerigen het brood. En dan is het één van beide. Is het één van beide. Want er zijn maar twee wegen. Er zijn ook maar twee soorten mensen. Levend en dood. En er zit helemaal niks tussen, gemeente. Of je wordt door genade zalig. Als een arme niksvanger. Als een niks ervan terechtbrenger. Steun je op hem die alles volbracht heeft. Die volmaaktheid heeft om het aan jou te schenken. Of je wordt door genade zalig. Of je gaat door eigen schuld, door ongeloof en zonde verloren. Dat is verschrikkelijk. Terwijl je in de boeien van zonde ligt, die Jezus alleen kan verbreken. Leidt aan een kwaal die Jezus alleen kan genezen. Een dood moet sterven waarvan Jezus alleen kan verlossen. Naar de hel moet gaan waarvan Jezus alleen de deur kan sluiten. En dan aan hem voorbij leven. Dan hem niet aanroepen terwijl hij zo dichtbij is. In het woord de oever van jouw leven staat. Als volkomen zaligmaker. Ze gooien het net. En dan vangen ze. Een net vol vis. Het scheurt niet. De vissen ontsnappen niet. Ze komen allemaal aan land. 153. Jawel. En toch gaat het niet om de vis die ze vangen. Wat was het derde punt ook weer? Weet je dat nog? Een wonderlijke vangst? Nee, nee. goddelijke vondst. Wat zei de Heer Jezus? Werp het net aan de rechterzijde en jullie zullen vangen. Staat dat in de Bijbel? Staat er niet. Staat er niet. En Lucas 5, daar staat het wel. Lucas 5, net zei ik Johannes 5, het was Lucas 5. Dan gaat het ook over de grote visvangst. Steek af naar de diepte, werp uw netten uit om te vangen. Maar hier staat niet het woordje vangen, maar hier staat het woordje vinden. En wat vinden ze? Vis. We komen het woord vinden vaker tegen in Johannes. Andreas roept het uit tot Petrus in Johannes 1. Wij hebben hem gevonden. Wie? De Messias, de Christus. Filippus zegt tegen Nathanael, we hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft, Jezus. En in Johannes 6 volgt de schare de Heer Jezus en dan lees je, en als zij hem gevonden hadden, zie je wat er gebeurt hier? En Jezus openbaarde zich. Werp dat lege net uit. En gij zult vinden. Ze vinden geen vis. Nee, die zwemt gewoon in het net. Daar heeft de Heer Jezus het niet over. Ze vinden hem op wie ze wachten. Voor wie ze naar Galilea zijn gegaan. Hij die ze riep met kracht. 3 jaar geleden op dezelfde plek. Hij die hun voorging. Ze vinden hem. Hoe? In de weg van de gehoorzaamheid aan zijn woord. Ze zijn naar Galilea gegaan, omdat hij het heeft gezegd. Hij heeft het beloofd. Daar zullen jullie mij zien. Ze vinden hem, omdat ze het net op zijn woord aan de andere kant uitgooi. En zo gaat het nog. Zo wordt hij nog gevonden. Elke dag. Maar zeker op de zondag. In de weg van de gehoorzaamheid. Aan het woord. En daarom. Ja. Dat eigen hart. Ja, dat wissen we allemaal wel eens, hè. Dat is op zich niet verkeerd. Maar je zult te weinig vangen. Stinkvis. Dat. Misschien heb je het al ontdekt. Hopelijk. Hopelijk. Maar dan de Heere. Dan het woord van de Heere. Het net aan de andere kant. Niet jouw kant. De kant van het woord. Zijn bevel. Zijn belofte. Je zult vinden. Jezus. En of je de Heer nou kennen mag. Of dat je hem nog niet persoonlijk kent. En het is nog zo je worsteling. In de weg van het woord. En van het hopen op dat woord. En van het pleiten op dat woord. Zal hij zich openbaren. Ook na ontvangen genade. Daar hoop je toch op. Dat de Heer het weer bevestigt. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Onder de prediking. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Ja, niet met dat net aan je eigen kant gooien. Andere kant, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En kijk maar eens wat er gebeurt. In vers 7, de discipel dan die Jezus lief had, zei tot Petrus. Het is de Heere, Petrus, die fijngevoelige Johannes, die herkent hem als eerste. En dan klinkt er geen gejuich over de gevangen vissen, nee. Dan klinkt er een juichtoon over de gevonden Heere. En of dat beleefd wordt, gemeente. En of dat beleefd wordt, dan kun je geluk niet op. En dan hou je het niet altijd droog. Maar daar kun je ook weer niet op steunen. Want die beleving ebt weer weg. Het is de Heere. Hoe herkent Johannes hem? Hoe herkent Johannes hem? Nou, niet aan zijn handen. Dat is te ver weg. Hè, de tekenen. Niet aan zijn stem. Dat is is ook te ver weg. Zou het niet zijn aan zijn werk? Aan zijn manier van doen? Aan het wonder? Want hun Heere, hun meester, die werkt altijd van leegheid naar volheid. Onthouden. Hij werkt van leegheid naar volheid. Van niks hebben hier, tot alles hebben in hem. En dat ga je ook, ervaren. Ik heb niets, maar hij heeft alles. En dan drijf je uit naar hem. En dan gaat het geloof uit naar hem. Dan neemt dat geloof de toevlucht tot hem. En dat is het belangrijkste kenmerk van genade. Met je eigen leegheid. Steeds weer naar zijn volheid. Kijk maar, Petrus, hij omgort het opperkleed. Hij was naakt, staat er. Dat betekent dat hij in zijn hemd aan het vissen was. En hij omgort het opperkleed. Ja, je kan ook in je hemd naar de Heer Jezus toe. Maar als je een beetje beseft wie hij is. En dat beseft Petrus. Dan weet je, als ik me kan kleden, dan doe ik het. Neem die les ook maar mee. Hij trekt zijn kleren aan, omgort ze, bindt het onderstuk rond zijn middel en stapt overboord. Het is de Heere, inderdaad, Johannes. Ik ga alvast. En de anderen, die varen rustig met dat scheepje erachteraan, richting de oever. Richting hem die op de oever staat. Gods kinderen, ze zijn allemaal verschillend. De een herkent hem als eerste. En de ander stapt er meteen op af. En weer een ander koerst heel bedaard op hem aan. Maar zo moet het wel. Minder kan echt niet om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Leg je hart en je leven en maar naast. En je hoort het Petrus als het ware zingen als hij door het water loopt. De zon is doorgebroken. Jezus straalt aan de oever. En dan zingt het geloof en een ander neuriet mee. Stemt u er ook mee in? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het is de Heere. Niets is er waar ik in kan rusten. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En als ik hem mag kennen, dan heb ik alles. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, niets is er waar ik in kan rusten, zo zong Asaf. En het geldt ieder mens. Hoewel we de rust van nature zoeken op zoveel plaatsen, we zullen die nooit vinden. Echte rust, tenzij u overblijft. Heere Jezus, uw offer, uw volbrachte werk. Heere, geef dat we niet meer om hem heen kunnen en willen. Dat we als jongeren en ouderen, als ambtsdragers ook, ook met het ambtelijke werk, we gerusten in het volbrachte werk van die grote zaligmaker, die grote ambtsdrager. O Heere, wees met al diegenen die nog zo kunnen tobben en ploeteren, zonder resultaat. Het is niks en het wordt niks. En het zal nooit wat worden met ons werk. Uw werk, Heere. En wilt u zich zo openbaren als die volkomen zaligmaker. Als die Heere die alle macht heeft. Bij wie uitkomsten zijn, zoals tegen de dood. Wilt u zich zo openbaren aan ons hart en leven. En ook steeds weer opnieuw. Heb dank voor wat u schonk, Heere. Vergeef het zondige en gebrekkige. Breng ons vanmiddag weer samen rond uw woord. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde vers, is de slotpsalm. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen. Zegen.